Здравствуйте, тетя. Я израильный мужчина. По фразе я слышал выход айт на рхалайт-стрекса. Вот it's over gemodeled. Maar waarschijnlijk doet hij het anders. Dat zou heel bijzonder zijn. Test.
In een zondagavond 22 februari tegen 11 uur trok ik samen met een vriendin en gewapend tussen aanhalingstekens met een tasje met drank, broodjes, een wollen muts en dikke handschoenen het centrum van de stad. Toen we dus rond 11 uur in de Molenstraat aankwamen, trok daar juist een zingende en uitgelaten groep mensen door de straat. Elke ME-post was een pleisterplaats waar halt gehouden werd, met een sarcastische obade.
7-2,
Spring over.
Ja, is correct. De marge zee doet 25 meter voorwaarts en dan gaat die weer terug. Dan kunnen wij misschien contact maken.
Of ze misschien uit kunnen waaien over het hele plein, zodat ik een frontformatie voor het voertuig krijg, over.
63 over.
Proberen we.
Uniform 01, Alpha over.
De Molenstraat probeert men met een man of 30 bij een pand wat verbouwd wordt, vermoedelijk van de firma Hogenboom, om toch weer achter de barricades te komen, over.
Dat is genomen door Alpha, de 01 uit.
Uniform 49 over.
In de 00 over.
Ik heb één groep ter beschikking om naar de andere hoek van het plein te gaan en bij Prins Hendrikhof de plein af te sluiten, over.
Dat doet de kamer. Gaat u me vegen wat er op het plein nog over is dan?
Vanaf dat moment ging alles razendsnel. Uit de bussen sprong een grote groep witgehelmde uniformdragers met schild en knuppel. Nou, wij dachten ME'ers, maar het bleek de marechaussee te zijn. Inmiddels waren de beschermers van de rechtsstaat in het gelid opgesteld. Een bevel om het plein te verlaten is niet gegeven, heb ik althans niet gehoord. En vanaf dat moment daalden 3 glasfiberknuppels op me neer. Keihard, in een hoog tempo en overal waar ze me maar raken konden. Maar eerst sloegen ze de verdediging boven mijn hoofd mijn provianttasje weg. En daarna begonnen ze als razende op mijn hoofd te ranselen. Pijn en ontzetting. Maar ook een beetje een gevoel van, dit kan niet, dit droom ik. Maar het gebeurde echt dat ze stonden te beuken op mijn blote hoofd. Voor mij een weerloos zittende vrouw. Ze ranselden me echt. Zo hard dat ik dacht, Ze slaan me dood. En ik schreeuwde. Maar ze ranselden door tot ik niet meer schreeuwen kon en buiten West was.
Hier de uniform 00 over.
Uniform 00 Alpha over.
Als u wel begrepen zult hebben, hebben we nu het plein schoongeveegd met enige moeite.
Begrepen door Alpha over.
Ja, we hebben alleen nou niet zoveel rek meer om wat anders te doen.
00 wacht.
Uniform 49 over.
49 hier de 00 over.
Ik denk dat we minstens een peloton nodig hebben om het plein schoon te vegen over.
Alpha, heeft u dat gehoord over?
00 hier Alpha. Is het nodig dat het plein nog een keer wordt schoongeveegd over?
We hebben nou een afzetting rondom en een meute nog voor ons staan. Daar zetten we nu weer een beetje beweging in.
Toen de groep Marche 7 bij de zittende mensen aangekomen was, wachten ze tot ze één rij vormen en hieven de wapenstokken boven hun hoofd en begonnen direct, tenminste zonder een door ons gehoorde waarschuwing, op de groep in te slaan met lange stokken. Voordat de hele groep op deze manier verwijderd was, werd mijn aandacht gevestigd op een jonge man die zodanig in zijn gezicht geslagen was dat zijn neusbortel hevig bloedde. Bovendien gutste het bloed uit zijn neus. Ik zat vooraan in de levende en geweldloze blokkade aan de kant van de Bloemerstraat, praktisch tegen de muur van Café de Plak aan. Marechaussees en ME'ers stapten uit de busjes. Ik keek achter me op de klok van de kerktoren op plein 44. Het was 5 minuten over 6. Doodstil en angstig sloegen we de opstelling in rijen van de Marechaussee en de ME in de Bloemerstraat gade. De Bloemerstraat werd aan allebei de kanten door een haag van ME'ers afgesloten. Dit duurde enkele minuten. Daarna trad een rij Marechaussees in gesloten cordon naar voren. Helmen op, schilden geheven en de wapenstok in de hand. De groep ME'ers, die tot dan toe steeds de toegang tot de Piersonstraat had afgesloten, gesloten week op zijn. Dranghekken werden neergehaald. Op dat moment gooide iemand ergens achter mij een rookbom naar voren, die misschien een kleine 10 seconden ons in nevelen hulde. De rook trok daarna vrij snel weg. De marechaussee kwam op ons af. Er werd niets gezegd. Geen sommatie gegeven om te vertrekken, geen waarschuwing voor het gebruik van geweld. De eerste marechaussees begonnen te trekken aan de mensen van de voorste rij. Een paar werden weggesleept en enkele liepen vrijwillig mee. Dit duurde maar even. Plotseling begonnen ze te meppen. Ik zat op de grond ingehaakt in de arm van mijn buurman en zo zaten we allemaal. De marechaussee die op mij toe kwam lopen, sloeg me eerst op en vlak onder de knie, daarna op het lichaam. Door de pijn liet ik gauw los. Hij sleepte me aan mijn been over de grond de Bloemerstraat in. Andere marechaussees hadden zich intussen links en rechts hardslaand een weg midden door het voorste deel van de blokkade gebaand. Sommigen in de blokkade raakten daardoor volslagen in paniek. Anderen werden woedend. In een mum van tijd waren de meesten de Bloemerstraat ingeslagen.
een van de medewerkers van Stichting Overal was ik in de bus de week voor en tijdens de ontruiming zeer nauw betrokken bij de gebeurtenissen rond de Cargasblokkade. De stad is inmiddels in rep en roer. Overal hoor ik sirenes en boven alles uit het angstaanjagende lawaai van een helikopter die vlak boven de blokkade gaat hangen. Van daaruit horen we een megafoonstem een niet te verstaande tekst uitroepen. Even daarna worden honderden papiertjes uitgeworpen. De tekst wordt hardop aan elkaar voorgelezen. Eén woord springt er voor mij uit. Schieten. Je kunt het eigenlijk niet geloven. Vanaf dat moment gaat alles erg snel. Van achter mij hoor ik gegil en geschreeuw vanuit richting Bloemenstraat. En even later zie ik vuur en zwarte rook vanaf dezelfde plaats. Op dat moment zie ik ook bovenop het dak van de Eenhoorn tientallen de marechaussées of ME-agenten, niet duidelijk, grote stenen naar beneden gooien. De oorlog is echt begonnen.
Persoonlijk heb ik gezien, en ik heb er echt niet zoveel kunnen zien daar meer. Persoonlijk heb ik gezien dat er tenminste 15 granaten gericht werden afgevuurd. Dat onverantwoorde gebruik van gifgas leidde tot voor sommige mensen levensbedreigende situaties. Binnen de barricades, dat doe ik. Eenmaal moesten we een ampul eufeline toedienen om een status astmaticus, en dat is een levensbedreigende ademnood, dus levensbedreigend, om die te couperen, om dat op te lossen. Verder werden we genoodzaakt om mensen in een voor ons toen onbegrijpelijk apathie, ik weet er nu iets meer van, voor ons toen onbegrijpelijk apathie uit levensgevaarlijke situaties te verwijderen. Een medewerker van de EHBO moest zelfs in totaal suf iemand voor een aanrijdende tank wegtrekken. Er hebben zich meer andersoortige levensgevaarlijke situaties voorgedaan die ons inziens mogelijke gevolg kunnen zijn van de gasbedwelming. Die gasaanval zelf verliep in twee fasen. De eerste aanval gaf voornamelijk een prikkeling van het oogslijmvlies. De volgende aanval gaf naast de tranenvloed, en nou citeer ik bijna meneer Teunissen, braakneigingen, duizeligheid, hoestaanvallen, ademnood, pijn op de borst, versuffing, apathie, coördinatiestoornissen en ook directe huidverschijnselen.
Dus we kunnen zo eruit gaan.
Oké, mensen, sterkte.
Ja.
Toen hield het op. Ongeveer 30 mannen van de BSB, en dat is de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, ramden zich een weg naar binnen. Met bijlen en grof geweld forceerden zij de barricades voor het raam, waar wij voor stonden. Dit raam was ook geblindeerd, zodat ze niet hebben kunnen weten wie er achter stonden toen ze er met bijlen doorheen ramden. Dat risico van moord namen ze, de vuile honden. Door het ontzettende lawaai op het dak, mede veroorzaakt door explosieven die ze gebruikten, vluchtten we snel naar beneden. We waren ontzettend bang dat ze ons achterna zouden komen. Glasgerinkel en kabaal hoorden we achter onze rug. Ze gingen woest tekeer. Ze hebben alle apparatuur, behalve de zender, vernield. Waaronder twee scanners, een mengpaneel, twee pick-ups, platen, een voorversterker, voeding, antennes, versterkers enzovoort. Voor zo'n 6.000-7.000 gulden. Maar ook deuren en een televisie, flesjes, papieren, stoelen, tafels en andere dingen die er stonden. Totale ravage. Roll and ride, it's all that's
Het is nu een jaar geleden dat de acties rond de Pearsonstraat en de Zijderhof zijn geweest. Het begon met 14 gekraakte huisjes die moesten wijken voor een parkeergarage. Jarenlang hebben buurtbewoners gestreden tegen de komst van dit ding. De gemeente hield de poot stijf. De garage moest en zou er komen voor de middenstand. De cityvorming, zoals dat deftig heet. Toen gaf de buurt het op. Maar toen de 14 huisjes leeg kwamen, kwamen de krakers. Ze hebben de draad weer opgepakt en zijn ten strijde getrokken voor het behoud van de huizen en tegen de parkeergarage op de Zijderhof. Het Piersonplein werd gebarricadeerd. De actie was begonnen. De ontruiming volgde met veel machtsvertoon. De burgemeester vond dat de rechtsorde moest zegevieren. Heel Nijmegen had de hele week meegeleefd. Gedemonstreerd, naar de radio geluisterd. Heel Nijmegen was tegen de garage. Tegen het gemeentebeleid en verontwaardigd over het ME-geweld. Na een jaar vonden wij van de radio dat we erop terug moesten komen. Niet alleen omdat het nu een jaar geleden is. Het heeft in Nijmegen geschiedenis gemaakt. Ook nu nog gebeuren er allerlei dingen. Dat blijkt uit dode waardacties. En onlangs de affaire met de Sterrenschans. We zijn naar de mensen die daar woonden en actie gevoerd hebben toegeweest. En we hebben met ze gepraat. Niet alleen over toen, maar ook over nu. Daar hebben we dit programma over gemaakt.
Op dit moment worden de geparkeerde auto's op het plein hier weggehaald. Dat is nodig omdat er gebarricadeerd gaat worden straks. En men de eigenaars van de auto's niet lastig wil vallen. Ze worden opengebroken, dat moet wel, en daarna netjes weggeduwd. Dat is wat er op dit moment gebeurt. Er zijn een heleboel demonstranten hier. Er worden in eerste instantie barricades opgeworpen. Er gaan zoeklichten aan. Nou, dit is een auto. Aan drie kanten wordt er meteen barricades opgeworpen. Dat is te gek. Dat is prima georganiseerd.
Ja, hier is nummer 2.
Hallo.
Hoi.
Hoe gaat het daar?
Nou, het gaat hier prima hoor.
Ja?
Ja. Ja, ik ben net weer terug, dus het is nog erg rustig hier, ook rond de barricades en zo.
Oh, dat is prima.
Het pleintje staat mensen rond het vuurtje. En die hebben de radio aan, dus die kunnen het ook allemaal horen.
Nou, ja.
Ja, verder is het een beetje saai, vind ik.
Saai.
Ja.
Nou, het is toch prima dat het zo rustig is, of niet soms?
Ja, dat wel, oké. Okay, het is ook wel leuk als er af en toe wat gebeurt. Dus het hoeft niet altijd stenen gooien te zijn.
Nou, goed. Ja. Is er nog verder iets bijzonders of niet?
Nee.
Oké, okay. Nou dan.
Maar een leuk plaatje.
Ja, oké, okay. Komt-ie.
Is er een steeds stijgende woningnood en nog worden er uitsluitend nutteloze prestige-speculatieprojecten gebouwd. Jarenlang heeft men ons ogen uitgestoken met deze onbetaalbare wanstaltigheden. 18.000 woningzoekenden uit alle onderlagen van de bevolking, zonder uitzicht op een reëel dak boven hun hoofd, want voor ons weigert men te bouwen. De maat is vol. Daarom eisen wij, niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle mensen met en na ons, die woningloos rondzwerven, met soms wel 4 gezinnen in 1 huis wonen, samen willen wonen en dat niet op een redelijke termijn kunnen, woekerhuren moeten betalen aan huisbazen of schurkachtige woningbouwverenigingen, de volgende 5 eisen. Geen parkeergarage op de Piersonstraat, Karregas of elders in de stad. Behoud van de 14 woonhuizen aan de Piersonstraat. Toewijzing van de 14 huizen in samenwerking met de krakers en kraaksters aan de huidige en of de oorspronkelijke bewoners en bewoonsters. Geen politiegeweld meer tegen de bewoners van de Piersonstraat. En het bestemmen van de vrijgekomen gelden voor renovatie, sociale woningbouw, jongerenhuisvesting en het vorderen van speculatieplannen. We roepen iedereen op om naar de Piersonstraat te komen om de bedreigde woonhuizen te verdedigen. Of op je eigen manier tegen dit krankzinnige gemeentebeleid in opstand te komen. De strijd tegen de Zijkelhofgarage is een strijd tegen het afbraakbeleid. Krakers en kraaksters van de Piersonstraat.
Voorlezen namens de artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers op de eerste hulpvoorziening in de Piersonstraat dat wij onze handen terugtrekken en de verantwoording voor alle ongelukken die gebeuren neerleggen bij politie en GGD, aangezien zij niets anders doen op dit moment dan het saboteren van afspraken die gemaakt zijn met de GGD over het vervoer van gewonden, met name de kleinzielige geintjes. Betreffende een eerste hulpbus die achter de blokkade van de ME
praat maar gewoon door. Ja hoor.
die achter de blokkade van ME opgesteld moest worden.
Ja.
Na het tonen van de legitimatiepapieren.
Wil je iets verder
ja?
van de microfoon
okay.
of praten, goed. Dan is het duidelijk.
Zo beter?
Ja, ja, zo is veel beter.
Na het tonen van de legitimatiepapieren van de bestuurder, in overleg met de directeur van de GGD, werden wij tegengehouden door de ME ter plekke van de Piersonstraat. Na overleg met het centrale comité dat de zaak hier voorbereidt,
ja.
werd gesteld dat er een witte helm noodzakelijk was om voor ons door te kunnen rijden.
Ja,
deze klopt. Witte helm kwam, het was een officiële GGD-helm,
mm.
en het antwoord was nee, je mag niet door, er moet een rood kruis opgeschilderd zijn. Dit soort geintjes pikken wij niet langer. Als artsen, verpleegkundigen en medewerkers van de eerste hulp weigeren wij, indien deze bus wordt weggesleept, de eerste hulpvoorziening, de verantwoording daarvoor ons op ons te nemen. We zullen doen wat we kunnen in zoverre we de mogelijkheden daartoe hebben.
Ja.
Maar als er ongelukken gebeuren, zal de GGD de medische verantwoordelijkheid dragen en de politie de juridische. Dit was een verklaring namens een van de artsen.
Nou, ik kan me wel voorstellen. Het is wel heel wat.
Zondagavond, voor de ontruiming, wordt de burgemeester Hermsen gevraagd of dat hij, net als op de Vondelstraat, dat soort methodes zal gebruiken voor de ontruiming. Er wordt hem gevraagd of dat mogelijkerwijs buiten de orde zou zijn.
Ik kan niet zeggen dat het buiten de orde is. U mag van mij aannemen dat ik alle maatregelen genomen heb die noodzakelijk zijn om in de meest grimmige situatie ook weerstand te kunnen bieden.
Ga ik dan te ver als ik concludeer dat er dus inderdaad wel scherpschutters klaarstaan, maar dat u ze in eerste instantie niet zult gebruiken?
U moet van mij aannemen dat alle gepaste middelen, en daaronder behoren scherpschutters, aanwezig zullen zijn. Ik heb informaties waarbij ik rekening moet houden met grimmige aanvallen en ik wens onder geen beding dat wij het onderspit zullen delven.
Naar opname van maandagochtend een uur of zes.
Thank you.
nigga hater. And some of them say them a black beater. And some of them say them a black stabber. And some of them say them a Paki Basha. Fascists on the top, nobody worry about that. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the top, then we will counter attack. Fascists on the top, then we drive them back. Gonna smash their brains in, cause they ain't got no thinking. We gonna smash their brains in, cause they ain't got no thinking.
Nou, dit wat jullie gehoord hebben, dat zo was het een jaar geleden op de Pearsonstraat. We zijn nu voor het programma naar een aantal mensen toegegaan. Mensen die daar gewoond hebben, die actie gevoerd hebben. En we waren heel erg benieuwd waar ze nu mee bezig zijn, hoe ze terugblikken op de gebeurtenissen daar. En nou, hoe het nou verder gaat allemaal. Dus nou, hierna allemaal stukjes van Arie, Matti, Marinus, Sander en van Jos Sloot. En nog een paar buurtbewoners.
Hoe heb je dat ervaren ineens en aan de vlakte te wonen? Of?
Ja, het is ja, een beetje dubbel. Aan de ene kant had ik altijd wel dat gevoel van en toch kan ik samen met een hoop mensen toch wel iets bereiken. En eigenlijk heb ik dit wel een beetje ervaren als een soort van nederlaag.
Als een soort van?
Een soort van nederlaag.
Nederlaag.
Zo van, ja, het is ons eigenlijk toch niet gelukt om die huisstand te bewaren. Nou, en dat, ja, dan komt daarbij dat, dat was een dorpje eigenlijk, een klein dorpje midden in de stad. En dat was heel prettig en dat is ineens weg. Maar daarvoor, voordat er gekraakt werd, toen woonde ik hier ook al 2 jaar. En met de buurt heb ik eigenlijk zeg maar, het meeste contact, want ik woonde hier dan.
Ja.
En dan maakte dat, het is niet alleen dit pleintje wat een dorpje was, maar die straat hoort daarbij.
Mm-hmm.
Denk ik. En dat is dan ineens afgebroken. Dat is weg en dan merk ik ook dat het contact met de buurt is toch veranderd. Het is net alsof ik er niet meer bij
heb. Heb je wat dat betreft iets aan de buurt? Ik bedoel, de bewoners van de Pearsonstraat die toen de tijd ook bij betrokken waren, min of meer. Heb je daar nog contact mee? Of is het na de ontruiming zo geweest dat je echt een kloof voelt tussen?
Nou, ik heb er nog steeds contact mee en dat zijn gewoon een aantal mensen die ik gewoon regelmatig zie. En dan, ja, dan merk ik niet zoiets van een kloof. Ik bedoel, ik kan gewoon bij die mensen binnenkomen en dat is gewoon prettig. Maar ik woon daar niet. Ik woon niet meer in de Pearsonstraat.
Nee, je woont hier aan
een
mooie vlakte.
En dat maakt waarschijnlijk die kloof.
Ja.
Terwijl ik met Corrie en met Geert gewoon allemaal best goed kan opschieten.
Maar hoe kijk je nou tegen kraken aan en wat vind je dat er veranderd is nu hier in de straat of niet, of in de stad, op zo'n manier? Zo van, als we nou eerst even gaan kletsen over van hoe was het nou naar
Nou, het is dus zo, dat heb ik toen ook al een keer aan de Gelderlander gezegd, die heeft ook in de Gelderlander gestaan. We zijn agressiever geworden. Ja. We nemen niet zoveel meer. Hier in die straat. Vroeger, dan was het maar ja, nou kan ik dus niet zo erg over vroeger praten, want ik woon hier pas 4 jaar in de straat. Maar ik bedoel dus, je voelt dus je eigen nauw in de straat betrokken. En als de straat op het ogenblik schade berokkend wordt, dan ben je veel agressiever. Mm-hmm. Daarom zijn wij nou ook zo gekant tegen dat wat hier gebeurt. Het is gebeurd, we hebben erachter gestaan. We hebben zelfs echt een zoek gebracht. We hebben hier zelfs dreigtelefoontjes gekregen van we komen met een klokploeg hier naar het huis toe, dan slaan de boelen elkaar. Dat hebben we allemaal genomen. Maar ja, nog niet meer. Mm. Het is nou Pons, basta, we hebben nou een mooie straat. Nou, hoe ik tegenover het kraken sta, daar kan ik maar één woord op zeggen. Als er dus huizen leeg staan, en die langer leeg staan als een jaar of 2 jaar, dat ze die huizen kraken. Nou ja, recht is natuurlijk niet, maar die mensen moeten wonen. Maar dat ze één ding beseffen, dat ze er geen verfpoelen van maken. Als ze dus een huis in een straat kraken, laten ze dat huis aanpassen aan de straat zoals het is. Maar niet in alle kleuren van de regenboog. Hmm. En dat er mensen inkomen die de boel in stand kunnen houden. Maar niet van die snotteuzen van 13 en 14 en 15 jaar.
Zeg maar niets meer, ik ga wel weg. Als je dat wilt, zeg maar niets meer. Laat me maar gaan, wees nu maar stil. Zeg maar niets meer, ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer, jij was al maanden niet van mij. Maar dit is de laatste keer, ik weet, jij kijkt nu op me neer. Maar als het straks beter gaat,
wij kunnen dat wel vergeten. Voor ons is dat afgelopen, die huizen zijn weg en die krijgt dan niet meer terug. Maar dat symbool, dat blijft staan.
Ja, maar dat is ook bijvoorbeeld vorige week waren we een bandje samen terugluisteren. Nou, dan krijg je echt weer kippenvel op je arm hoor. Wat er allemaal is gebeurd.
Ja, dat is inderdaad ook. En ik zeg nogmaals, de hele straat heeft achter de krakers gestaan. Tot het einde van de barricade. En het was dus afgelopen. Alleen het is iets zenuwslopends geweest voor de straat, omdat het dus te lang duurde. Ze hebben gewoon de krakers kapot willen maken. En toen ze dus zagen, nou zijn ze uitgeput, was ze daar niet waar, maar dat dachten hun dus. En nou kunnen we het proberen. En toen hebben ze dus sinds binnengetrokken en het was afgelopen. En kijk, dat is voor de straat, is dat erg zenuwslopend. En dan wonen hier allemaal mensen 90. 80, 70, allemaal die oudjes, meestal ook nog allemaal alleen, weder vrouwen, weder mannen hebben geloof ik niet heel veel in de straat. Het is meer weder allemaal oude vrouwen, vooral hier in die hoek, daar zitten er omhoog. Ja, die mensen van de kapot onder.
Dat we allemaal jonge lui waren geweest, dan was het ook misschien weer anders geweest. Dan hadden we misschien zelf nog na die ontruiming misschien doorgegaan.
Ja.
Maar het zit allemaal oude mensen, ja, we moeten ja, ik weet het niet zelf, dan ik ben bang, ja, ik hoef niet mee te maken.
Ik blijf je trouw, ik heb nooit geloofd in jou.
op slotrekening wonen wij daarin. En de keuze is aan ons, Frederik. Wat is de bedoeling? Wij willen die straat verjongen, niet dat we die ouder maken.
Vergrijzen.
Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Wij stappen dadelijk uit en dan moeten jongeren in onze plaats komen.
En nou, gaat het om. U zult ongetwijfeld in die inspraak ook duidelijk maken wat u vindt dat er moet komen. Ja. En we hadden het er dus net over, van ja, wie worden er zometeen aangeschreven in het kader van de inspraak? Daar zullen we ons dus op moeten oriënteren, van hoe gaat dat het beste? Ik ben het er mee eens dat, dat als het kan, zeker voor het verloop van het proces, het zinvol is als je met een min of meer constante groep zou kunnen werken, waarvan we weten van nou, die vertegenwoordigen een aantal mensen rond dit proces. Maar van de andere kant, tegenstellingen zullen er wel blijven. En die moet je alleen in het begin afkaarten, zeggen van nou, neem een beslissing, dit wordt het. En verder moet je dan op dat stramien verder gaan. Ik zou daar nu nog niet op vooruit willen lopen door te zeggen van het wordt dit soort of dat soort.
Die nauwe belangstelling heb ik getoond en voor de zaak wil ik knokken. Ik bedoel, er staan daar de zieke namen op dat ding waarvan ik denk, ja, dat is niet tof om te...